Moederschap als estafetteloop. De natuurlijke moeder, de verscheurde moeder, de toegewijde moeder of de niets aan de hand moeder. In de praktijk van het vrouwenleven betekent het moederschap door de generaties heen een oefening in offerbereidheid. Een essay, geschreven en zelf voorgelezen door Marja Pruis.
Het is een vroege ochtend in maart, onverwacht mild voor de tijd van het jaar. Een vrouw loopt met haar 4 maanden oude zoontje in de wagen door een woonwijk van Toronto. Ze is een stukje opgelopen met haar man richting zijn werk en is nu weer op weg naar huis. Ze loopt in een onbestemd stukje van de stad waaraan ze onverwacht gehecht is geraakt, zo vaak als ze hier met de baby heeft gelopen als die huilerig of onrustig was. Ze voelt zich zeldzaam tevreden, laat ik daarmee beginnen. Ze denkt zelfs, misschien heb ik niet meer nodig dan dit. De baby heeft haar hele idee van wie ze dacht te zijn overhoop gehaald. Hoe ze over zichzelf dacht, wat ze dacht nodig te hebben om gelukkig te zijn. Voor het eerst denkt ze, is wat ik nu heb, en daar hoort ook het werk bij dat ze straks weer zal hervatten, niet gewoon genoeg? Een opmerkelijke gedachte voor haar doen. Allereerst omdat haar als kind van migrantenouders altijd is voorgehouden meer dan haar best te moeten doen en telkens verder te reiken. Zelf eindeloos gesappeld om, aanvankelijk in Londen en later in Toronto, een leven op te bouwen, racisme en discriminatie het hoofd te bieden, zagen zij hun 3 dochters het liefst studeren, dokter worden, advocaat, ingenieur. De les die ze van huis uit meekreeg, goed zijn is niet genoeg, je moet de beste zijn. Daarnaast omdat ze nog voor de geboorte van haar kind heeft gesolliciteerd op haar droombaan. Het gaat om een positie bij een nieuwszender die haar weliswaar verder weg van het schrijven zou brengen, haar heimelijke verlangen van kinds af aan, maar wel dichter bij de vervulling van een prestigieuze carrière. Minor detail, het zou een verhuizing voor het hele gezin naar Londen betekenen. Major detail, haar man had al gezegd dan zijn baan op te zeggen en voor hun zoon te zullen zorgen. Daar loopt ze, samen met haar zoon, spijbelend van het leven daarbuiten. Zo voelt het, feestelijk, heimelijk. Ontspannen ook, want eindelijk zijn ze aan elkaar gewend geraakt. Is zij zelf gewend geraakt aan die eeuwig aanwezige behoefte van hem aan haar, van haar aan hem. The steady drum of need, knocking around my brain. In haar net verschenen Life After Ambition beschrijft de Canadese publiciste Amiel Niazi haar ontwikkelingsgang als moeder. Dat het moederschap haar niet zomaar in de schoot viel, maar het resultaat is van jarenlang vruchtbaarheidsonderzoek en uiteindelijk een IVF-behandeling, doet er niet echt toe. Niet zoals zij over haar moederschap schrijft, in ieder geval. Waar het haar om gaat, is het verkrijgen van een ander perspectief op haar leven, ingegeven door haar moederschap. Een ander perspectief op het leven. De ondertitel van haar boek verraadt de strekking al. A Good Enough Memoir. De eerste keer dat ik alleen nog maar over dit boek las, was ik getroffen door dat leven na ambitie en goed genoeg. Iets in mij steigerde en tegelijkertijd probeerde ik te denken dat dit vast een generationeel dingetje was. Kort ervoor las ik Moeders van Toen, moederschap in de jaren 60 en 70... waarin journaliste Truska Bast gesprekken voert met vrouwen geboren tussen 1942 en 1954. Het is de eerste generatie vrouwen voor wie het moederschap tijdens de Tweede Feministische Golf niet een natuurlijke levensvervulling was en die met veel strijd, van binnen en naar buiten, juist ook hun ambitie naast het moederschap probeerden te verwezenlijken. Voor mijn eigen moeder, geboren in 1927, was het moederschap denk ik niet zozeer een levensvervulling als iets wat haar nu eenmaal als vrouw te wachten stond. Met dien verstande dat ze haar kinderen kreeg in een tijdvak waarin het moederschap werd beschouwd als een respectabele, zo niet de enige conditie voor een vrouw gezond van lijf en leden. Was je geen moeder, dan moest er iets worden uitgelegd. Het meest concrete wat mijn moeder heeft gezegd over haar gelatenheid op dit vlak was dat ze na 4 kinderen te hebben gebaard blij was dat de pil werd uitgevonden. Haar moeder, mijn oma, geboren net voor de drempel van de 20e eeuw, had er in haar ogen niks van gemaakt, van haar gezin met 11 kinderen. Zoals mijn moeder vertelde over haar jeugd was het een soort Dickens-drama. Vanaf de lagere school moest ze werken en haar salades afstaan. En iedere dag kreeg ze reuzel of iets anders wat ze niet beliefde te eten. Haar moeder snauwde, was altijd boos, zat ook toen ze ouder waren haar kinderen op de nek. Mijn moeder zou het anders doen. Amiel Niazi is geboren in 1984 en schrijft dat het moederschap haar dichter bij zichzelf heeft gebracht. Niet direct een formulering die mij aanspreekt. Mezelf, bestaat dat? Maar eenmaal de hele memoir lezend, zie ik langzaam de omtrekken van een leven ontstaan en het bijbehorende main character. Zozeer dat ik denk te weten wat ze bedoelt als ze zoiets zegt over het moederschap, als iets wat doelbewust gezocht is. Ze had ook een leven zonder kind kunnen leiden. Zelf behoor ik, geboren in 1959, tot de generatie moeders waarvan de moeders ons op het hart bonden. Kijk niet naar mij. Ik had geen keus. Jij wel. Toen ik aan mijn moeder vertelde dat ik zwanger was, voelde ik aan alles, blikken, kleine opmerkingen, dat ze wilde zeggen, weet je zeker dat je dit wilt? Je wilt nog zoveel, zei ze, en je kan zoveel. Hoe ga je dat doen als je een kind hebt? Tijdens haar zwangerschap wist Amiel Niazi niet anders dan dat ze zou blijven werken, buitenshuis. Dat is nu eenmaal wat vrouwen als zij doen. Vrouwen die in armoede opgroeiden en die ambitieus zijn. Working women, working moms. Op dat moment in haar leven is ze nog het allerbangst om middelmatig te zijn. Die angst koppelt ze aan het Gouden Ster-syndroom dat typisch voor haar generatie zou gelden. De grootste beloftes die deze millennials hun hele kindertijd en adolescentie lijken te zijn, moeten ze in hun volwassen leven zien waar te maken. Stel je voor dat je een teleurstelling zou zijn. Zo lijkt iedere generatie vrouwen het moederschap opnieuw uit te moeten vinden. Het heeft te maken met de tijdgeest, met maatschappelijke druk en verwachtingen, mede afhankelijk van het milieu waarin je opgegroeid bent. En met mogelijkheden en hindernissen, ook dat, afhankelijk van de politieke wind van het moment. Moeder worden mag inmiddels in een deel van de wereld en voor een deel van de bevolking een persoonlijke keuze zijn. De praktijk van het werkende bestaan buitenshuis blijkt voor zwangeren en bevallenen in veel sectoren een onverminderd groot mijnenveld. Nog steeds bestaat er zoiets als zwangerschapsdiscriminatie. Zo bleek onlangs uit een onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Vergeleken met bijna 15 jaar geleden bleek er zelfs niks veranderd. Vrouwen lopen in een cruciale levensfase, nog altijd banen mis, promoties, vaste contracten. Bang dat het de werkrelatie zal verzieken, zeggen de vrouwen er vaak niks van. Ook niet als ze bij terugkeer van hun verlof in een andere functie terechtkomen. Mothers can't be choosers, aldus Niazi. Oh ja, daar waren we gebleven. Bij die tevreden jonge vrouw achter de kinderwagen een vroege ochtend in maart, Toronto. Motherhood cracked me open, denkt ze bij zichzelf. En dat terwijl ze nog vlak voor ze uitgerekend was, niet dacht aan de baby die eraan zat te komen, maar alleen maar aan haar carrière, aan de sollicitatie, maar ook aan de baan die ze nu had. Ze was als de dood terug te komen op haar werk als een mom, een karikatuur van een volwassene die wordt ingehaald door mensen die meer beschikbaar zijn, meer flexibel, meer hongerig. En nu? Er is opeens een nieuwe versie van haar. Een duidelijke before and after. In plaats van zich verscheurd te voelen door deze tweedeling, voelt ze een waarlijker zelf. De manier waarop Amiel Niazi zonder enige terughouding een nieuw gebied in zichzelf herkent, lijkt op hoe haar generatiegenoot Jan te Mosselman dit deed in Al die liefde, al die woede. Is dit de verscheurde generatie? Na de bevalling van haar eerste kind ervoer ze een gespletenheid, alsof twee vrouwen in haar met elkaar in gevecht waren en zelfs amper naast elkaar konden bestaan. Een samensmelting werd ook nog eens bijna onmogelijk, omdat de buitenwacht meekeek. De ene vrouw werd verheerlijkt, de andere verfoeid. Mosselman schrijft, een kind krijgen is het onherroepelijke afscheid van alles wat je tot dan toe gekend hebt en wat je leven was. Maar haasten zich te benadrukken. Het is ook het verwelkomen van een tot dan toe onvoorstelbaar wezen waarvan je het liefst wil dat het je nabij blijft. Het is ook wat Niazi al kuierende denkt. Om zo verbonden te zijn met iemand op deze manier, iemand die kwetsbaar is en aan haar overgeleverd, geeft haar een nieuw inzicht in de offers die we maken om te overleven. Doet haar beseffen hoe kort en gecompliceerd het leven eigenlijk is. Ze voelt dat ze tegelijkertijd scherper en zachter is geworden. Maar ook, voor het eerst sinds tijden voelt ze weer de urgentie van het schrijven. Op het moment dat ze de baby uit de wagen haalt en haar voordeur binnenstapt, gaat haar telefoon. Ja hoor, ze heeft de baan. Als ik vanuit mijn woonkamer op de eerste verdieping tegen 8:30 in de ochtend naar buiten op de drukke doorgaande weg kijk, denk ik aan mijn dochter, geboren in 1990. Ik denk ook aan haar vriend, de vader van haar kinderen, maar dit is nu eenmaal een moeder-dochterverhaal. Ik zie ze gaan, gehaast fietsend, kind voorop, achterop, naast zich, rugzakjes mee, ik weet het. De dag is voor hen al uren geleden begonnen en je mag hopen in relatieve harmonie. Toen zij mij 5 jaar geleden vertelde zwanger te zijn, voelde ik dat ze oplettend naar mijn gezicht keek, niet helemaal wetende wat ze daarop zou aantreffen. Schrik? Blijdschap? Afgrijzen? Ik wist het ook niet helemaal, maar ik snapte intuïtief waarom mijn dochter zo naar me keek. Van twijfel of zij op deze etappe glansrijk zou gaan zegevieren, was bij geen van ons beiden sprake. Ze vroeg zich af of ik er wel klaar voor was, voor deze nieuwe etappe. Maar ook dat valt buiten de grenzen van dit verhaal, nog even. Ik ben niet van de natuurlijke generatie moeders, noch van de toegewijde of de verscheurde. Ik ben van de generatie die deed alsof er niks aan de hand was. Bevallen en opstaan, van Jetske Spanjer, dat was mijn lijfboek op het gebied van zwangerschap. En ik zie steeds meer symbolische betekenis in de titel. Behoor ik daarmee tot de ambitieuze generatie of de verholen generatie? Voor zover het de grenzen van de normaliteit toeliet, vertelde ik gewoon niemand in mijn nieuwe werkkring dat ik kinderen had. Als je niet wil dat iets ter sprake komt, gebeurt dat ook niet, merkte ik. Wat scheelde was dat ik in een andere stad woonde dan werkte. Gewend als ik was mijn lessen te halen uit literatuur, ging ik op zoek naar boeken. Ik zie mezelf nog staan bij het toenmalige archief voor de vrouwenbeweging, Keizersgracht 10, vragend naar iets wat ik kon lezen, nu ik, fluisterend, zwanger ben. Een oudere vrouw stond achter de balie, vertelde me ongevraagd dat het allemaal niet mee zou vallen. Ik denk achteraf dat zij tot de geslagen generatie behoorde. Ze vertelde dat toen zij nog maar net een baby had, ze zich verplicht voelde mee te gaan op een groepsreis met huisgenoten waarbij geen kinderen waren gewenst. Het was veel te vroeg, zei ze. Ik knikte. En ze zei, er zijn niet zoveel romans of verhalen over bevallingen. Ik herinner me alleen dat ik een echte Kowalski van C. Jacobi heel mooi vond. Natuurlijk, ik leende het, las het. Inderdaad, er zit een bevalling in. Dat is de meest simpele samenvatting. Push gently, Mrs. Kowalski, zegt de dokter. Push. De nageboorte spoelt naar buiten in een golf van bloed. Het was een novelle over een vrouw, Esther, een Amsterdamse, die in een vreemd land ver van huis bevalt. Ze mist haar moeder, te meer omdat haar schoonmoeder het kind bij de geboorte onmiddellijk confiskeert als een waarlijk lid van de familie van vaderszijde, de Kowalskis. Langzaam daagt het de lezer dat Esther haar moeder en de rest van haar familie is verloren in Sobibor. Ik denk niet dat ik een treuriger verhaal had kunnen lezen op dat moment in mijn leven. Maar het was goed. De sfeer paste bij het onheilspellende waarvan ik dacht dat het me te wachten stond. Voor zover de literatuur over zwanger en moederschap bestond destijds, was die deprimerend van toon. Voor mijn generatie was het schrikbeeld de getalenteerde vrouw die zichzelf niet kon ontwikkelen, zoals ik die later beschreven zag in Elena Ferrante's Napolitaanse romans. Renate Dorrestein schreef de roman Ontaarde Moeders in 1992 over het onontkoombare moederinstinct als iets ouds, iets wat vrouwen sinds de dageraad der mensheid tot gevangenen heeft gemaakt. Hoe kan ik niet van je houden? Hoe kan ik anders dan hulpeloos mijn armen uitstrekken als je huilt? Hoe kan ik je ooit aan je lot overlaten? Jij zal altijd op de eerste plaats komen. De hele litanie aan moederlijke gevoelens werd in Dorresteins behandeling licht belachelijk en voorspelbaar medewekkend, alsof de vrouw toch weer in een val was getrapt. In die trant zou ook Rachel Cusk, geboren in 1967, op het moederschap terugkijken in A Life's Work on Becoming a Mother, in het Nederlands een paar jaar geleden opnieuw uitgekomen als Een Levenswerk. Ik las het toen het nog In het Land van Moeders heette. Eenmaal Cusks blik toegelaten, Of ze nu over het huwelijk schrijft, echtscheiding, het binnen- en het buitenleven, blijft weinig vertrouwds nog ongeschonden overeind staan. Het meest onschuldige beeld dat me is bijgebleven uit haar boek is dat van moederschap als een estafette. Een reis met als enige doel het stokje van het leven door te geven. Het ene moment ben je aan het werken, haasten, zweten. Het volgende moment heb je alleen nog maar het hijgend nakijken. Ik zie hoe mijn dochter van me wegrent, op haar toekomst afstormt, schrijft Kusk. En in die aanblik herken ik mijn eindigheid, mijn grens, de beperking van mijn leven. Kusk schreef niet boos over het moederschap, maar vernietigend. Als een verdwaasde dwaalgast beschrijft ze zichzelf voor het eerst weer alleen op pad na de bevalling. Ontmanteld loopt ze door Oxford Street, in het felle licht van een zomer in de stad. Dit is het dan, denkt ze, moeder zijn. De overlevende van wat verzekeringsmaatschappijen een calamiteit noemen. Een wervelstorm, een overstroming. Ze wil kleren kopen, de tijd inhalen. Maar wat op de rekken hangt, ziet er onbegrijpelijk uit. Kostuums voor een toneelstuk waarin ik niet meer meespeel. Kusk's meedogenloosheid betreft zichzelf. Mijn leven is niet meer van mij. Ik woon ergens waar ik niet wil wonen. Ik ben niet meer de ster van mijn leven. Ik hoef me niet meer op te sieren. Er is iets heel alleenigs aan het woord mam, schrijft Niazi. Het is een allesverslindende identiteit, iets wat je bent in plaats van wat je doet. Eenmaal in Londen, 's ochtends vroeg in de metro voor de nieuwe baan, voelt ze zich meer alleen en kwetsbaarder dan ooit, omstuwd door mensen die geen idee hebben van de kostbare lading in haar borsten. Ze is jaloers op haar man die kan thuisblijven met hun zoontje. Uit schuldgevoel blijft ze een eeuwigheid borstvoeding geven. Op haar werk trekt ze zich terug om te kolven. Every single notion I had about myself was crumbling. Wie ze dacht dat ze was, glijdt door haar vingers als het groene slijmpoppetje waarmee haar kind graag speelt. Haar collega heeft verheugend nieuws. Er is een nieuw soort borstpomp op de markt die je in je BH kunt stoppen. Je kunt kolven terwijl je gewoon achter je bureau zit en niemand iets aan je ziet. En dat terwijl de kolfkamer voor haar steeds meer een vluchtheuvel aan het worden was, een mogelijkheid zich even terug te trekken. Ontsnappen ook aan de druk die ze ervaart van de momfluencers. De mam staat altijd klaar, slikt haar eigen wensen in, is immer gracieus, altijd voedend. Ten koste van zichzelf houden ze de illusie hoog van perfectie. Mam, schreeuwt haar kind in haar hoofd, are you talking to me? De kleine handjes, willen die mij? Het schrikbeeld voor Kusk zijn niet de momfluencers, die bestonden nog niet. Haar afgrijzen richt zich op haar medemoeders op straat, in de winkels, in het park. Ze zijn overal met hun dikke witte armen en hun bloemetjesjurken. Liefde en verdriet verscheuren haar, want verlies en winst staan niet in verhouding tot elkaar. Het verlies van de vrijheid weegt zwaar. Gewoon naar buiten te kunnen lopen, om wat dan ook te doen. Ze krijgt haar wereld niet in de ruimte gepropt die voor haar overblijft. De zorgende vader krijgt de glans van de buitenwereld, ziet Kusk. De moeder zakt weg in de rol die het patriarchaat voor haar heeft bedacht. Jessie Buckley droeg vorige maand de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol op aan The Beautiful Chaos of the Mothering Heart. Grimmiger dan in Hamnet werd die chaos neergezet in de twee andere grootse moederfilms die vorig jaar uitkwamen. Die My Love van Lim Ramsey, met Jennifer Lawrence als jonge moeder die haar schrijfsterschap in rook ziet opgaan, en If I Had Legs, I'd Kick You van Mary Bronstein, met Rose Byrne als de steeds wanhopiger moeder van een ziek kind dat alleen aanwezig is als stem, vragend, zeurend. Het zijn geen postnatale... Het zijn geen postnatale verhalen die in deze films worden verteld, maar indringende verbeeldingen van een existentieel besef at odds te zijn met het leven dat je voor jezelf gebouwd dacht te hebben. Er is de confrontatie met iets dat groter is dan jijzelf en dat je uiteindelijk zal verslinden. It is not your fault, krijgen de moeders op het lachwekkende af te horen, terwijl zij weten, dat is het wel. De baby is het probleem niet. Zij zijn het. Ik denk aan de twintigers in mijn omgeving. Is het het waard? Kan ik het aan? Een vraag die alleen maar prangender lijkt te worden als een potentiële vader zich niet zomaar blijkt aan te dienen. Minder dan ooit. Kan ik in mijn eentje moeder worden? Moet ik mijn eitjes laten invriezen? Afgezien van de druk die ze voelen om de ster van hun eigen leven te blijven, lopen de millennialmoeders in spe aan tegen praktische en emotionele kwesties waarvan hun moeders nog geen idee hadden. Het is de vrouw die al het menselijk leven op de wereld heeft voortgebracht, luidt de beroemde openingszin van Adrienne Rich of Women Born, vorig jaar in een Nederlandse editie verschenen als Uit vrouwen geboren, moederschap als ervaring en instituut. Het klinkt als een heldhaftige beginselverklaring, een belofte van macht, implicerend. In de praktijk van het vrouwenleven betekent het moederschap door de generaties heen een oefening in offerbereidheid. Kusk krijgt nog een tweede kind. Ik begroette mijn oude cel met de vreugdeloze berusting van een ontsnapte gevangene die weer is opgepakt. Niazi krijgt er nog twee en gaat weer terug naar Toronto, waar ze zich verzekerd weet van de hulp van, natuurlijk, haar moeder. Maar ook dit. Kusk werkt steady door aan een indrukwekkend en uitdijend literair oeuvre waarvoor ze op een dag de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst gaat nemen. Niazi werd tijdens corona een populaire columnist en schreef dit boek. Zou ik Life After Ambition cadeau doen aan de millennials in mijn omgeving die twijfelen of ze in staat zijn de oversteek te maken of die net moeder zijn geworden? Welke boodschap zou ik ze daarmee geven? Zeg maar lekker achterover, het is allemaal goed. Waarom sluipt er toch nog iets geringschattends in mijn toon? Ik vind dat goed genoeg, moeilijk, alsof het moederschap ook een excuus zou kunnen zijn om iets anders te laten zitten. Terwijl dit ook nog eens aan de hand is. De nieuwe generatie moeders maakt van het moederschap een performatieve daad. Niks verzwijgen of toedekken, maar juist erover praten, posten, schrijven. Afdwingen dat er betere bevallingszorg komt, betaalbare kinderopvang, uitgebreid verlof voor beide ouders, ontsteltenis en boosheid ventileren, zonder scrupules of schaamte, maar ook de vervulling toelaten, het geluk, afdwingen dat je er kunst van kunt maken, literatuur, films, toneel, die hele chaos van het moederende hart, kom maar op. Toen mijn dochter 10 dagen oud was, schreef ik in mijn dagboek: het meest vermoeiend vind ik het gezelschap van mijn vriendinnen, omdat ze me aandachtig bekijken en mijn psyche bevragen en willen doorgronden. Ik wil mezelf helemaal niet verklaren. Ik heb nu G in mijn hoofd. Ik hield er mijn mond over, maar kennelijk was ik overgestoken.